alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is Makkelijk Praten.
Hoe kom jij dan als Nederlands politiek ecoloog of sociaal wetenschapper terecht in een conflict over zeearenden in Schotland?
In jouw virtual reality omgeving wordt daar een dier op geprojecteerd wat je dan moet schieten.
Rechtstreeks vanuit de Universiteit van Wageningen. Dit zijn Sander, Adriaan en wie eigenlijk?
Koen Arts. En hij is politiek ecoloog aan Wageningen University and Research. En hij doet onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur. Over zijn onderzoek en waar hij zich allemaal mee bezighoudt en nog allerlei andere dingen gaan we het deze aflevering hebben. Maar Koen, om te beginnen, welkom bij Makkelijk Praten.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Leuk om daar te zijn. Is het leuk om daar te zijn? Want we doen het remote. En jij zit in Drenthe, toch?
Ja, klopt. Ja, het regent hier een beetje. Blij dat die hittegolf voorbij is. En zolang het internet het volhoudt, vind ik het geweldig hier.
Ja, je hebt geen last van 5G nog.
Nee, daar hebben we hier nog niet van gehoord.
En Koen, ja, welkom. Zit jij ook, we gaan zo even wat meer vragen natuurlijk over je hebt, maar zit jij, jij doet onderzoek naar mens en natuur. Zit je daarom ook bewust in Drenthe, ergens midden in de natuur, in een boshuisje met een aggregaat en een eigen zendmast?
Ja, het komt in de buurt. We wonen zeker heel erg mooi. Ten eerste zijn we hier terechtgekomen vanwege het werk van mijn vrouw. Die werkt ook in de bossen, op een iets andere manier. Maar ik zelf ben heel blij om hier te wonen. We hebben ook lang gezocht naar een plekje in de countryside, dus op het platteland eigenlijk. En we worden omringd door oude bomen en 's avonds dan zien we de reeën op het veld. Kraanvogels die overvliegen, et cetera. Dus een geweldig plekje in Nederland. Ja,
midden wel echt dicht tegen je passie aan. Om even snel af te trappen. Politiek ecoloog in normale mensentaal, zodat ik het ook begrijp. Waar hou je dan mee bezig?
Ja, politieke ecologie is een tak van de sociale wetenschappen waarbij je kort gezegd kijkt naar de winnaars en verliezers van een dynamiek of van een proces of van een interventie. En in mijn geval kijk ik vanuit een politieke ecologie lens naar bos- en natuurbeheer. En daarbinnen, als een soort van subthema's, kijk ik meestal naar interacties tussen mens en dier of tussen mens en mens rondom dieren en natuur. Ik kijk ook naar wat genoemd wordt community-based conservation of community-based natural resource management. Dus eigenlijk de lokale gemeenschappen en hoe die omgaan met hun natuur. En een ander thema waar ik best wel wat mee doe is wat we noemen digital conservation. Dus eigenlijk het gebruik van digitale technologie in natuurbescherming.
Oké, dus daar ben ik benieuwd naar. Zullen we aftrappen met de vragen die we hebben?
Ja,
dan knallen we er even een bubbertje in. Ja.
Een vraag, een antwoord en hup de diepte in.
Ja, want we starten Koen altijd met een paar willekeurige vragen. Die kunnen over van alles en nog wat gaan raken. Enigszins wel aan wat je doet. Maar er zit een kleine twist aan. En van daaruit gaan we diepte in. En het wordt met jou over je onderwerp hebben. Aad, ja. Trap hem af.
Ja, ik had een vraag. Je had het net over de winnaars en de verliezers van bosbeheer. Ja. Maar is meedoen niet veel belangrijker dan winnen?
Ja, nou ja, dat hangt een beetje vanaf aan wie het vraagt. Hè. Kijk, natuurbescherming en bos- en natuurbeheer. Dat heeft eigenlijk een hele slechte track record als je kijkt naar de geschiedenis. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de lokale gemeenschappen die vaak heel weinig te zeggen hadden over het gebied dat dan vervolgens beschermd werd. Dus ik kan heel veel voorbeelden geven, maar denk bijvoorbeeld aan de Noord-Amerikaanse Indianen.
Ja?
Als we teruggaan naar de soort van de eerste nationale park in de wereld, het was Yellowstone in 1872. Op het moment dat werd als een nationaal park werd uitgeroepen door politici, door machtige mensen, ja, daar hebben de lokale gemeenschappen toen de tijd heel weinig van geprofiteerd. En je kan eigenlijk zeggen dat binnen de natuurbescherming dat patroon altijd wel een beetje gebleven is.
Oké. Dus en, dat het niet goed rekening wordt gehouden met de mensen die direct van die natuuromgeving profiteren.
Ja, precies, precies. Okay. En ja, dat gaat, soms is dat bewust gebeurd, soms is dat ook gewoon een soort van indirect gevolg van de manier waarop er geopereerd wordt. Ja, en zelfs vandaag de dag zie je dat nog heel vaak voorkomen. Dus vaak zijn die lokale gemeenschappen wel de verliezers te noemen. Hoewel je natuurlijk ook wel steeds meer, de afgelopen zeg 20 jaar of zo, is daar steeds meer aandacht voor gekomen. Maar het blijft gewoon zo moeilijk, omdat in de praktijk als het ware het... een soort van te handhaven of te zorgen dat die, dat ook die soort van die kwetsbare groepen zowel kunnen meebesluiten, maar ook kunnen delen in de opbrengsten bijvoorbeeld.
Ja. Oh ja, oké. Maar hebben die, want hebben lokale gemeenschappen per definitie altijd het beste voor met dat soort gebieden? Want het gaat het gaat natuurlijk vaak dan om natuurbescherming. Misschien is Noord-Amerika niet een goed voorbeeld, maar in Zuid- en Midden-Amerika bijvoorbeeld zijn er ook wel best wel wat lokale gemeenschappen die zeggen, ja, we willen gewoon geen natuurbescherming, want nu is het onze beurt om te profiteren van die oliebubbel die hier in dit natuurgebied ligt.
Ja, en dat is ook deels een normatieve of filosofische vraag natuurlijk, van wie heeft er eigenlijk het recht om te besluiten wat er met een natuurlijke hulpbron of met een stuk natuur of met een bepaalde soort gebeurt. Maar je zou wel kunnen zeggen, tenminste daar ben ik over het algemeen wel voorstander van, is dat de mensen die daar direct van afhankelijk zijn, dat die daar ook, en dan vooral de lokale mensen die daar direct van afhankelijk zijn, dat die daar ook het meeste over te zeggen zouden moeten hebben. Ja, en in sommige gevallen zou dat misschien betekenen dat die hulpbron of dat die bepaalde soort of een belangrijk natuurgebied zou kunnen verdwijnen. Maar ja, vaak is het ook natuurlijk ook wel een soort van compromis, hè? En is uiteindelijk de vraag over het beschermen ook een uitkomst van een lang onderhandelingsproces met allerlei actoren op zowel lokaal als internationaal niveau. Maar dan nog zou ik zeggen dat uiteindelijk die lokale mensen daar wel een hele belangrijke stem in moeten hebben.
Ja, okay. Omdat het ook gewoon eigenlijk uiteindelijk vooral hun plek is misschien.
Ja, en er zit natuurlijk vaak ook historische continuïteit. Hè? Dus meerdere generaties, soms honderden of duizenden jaren van een bepaalde groep mensen die daar gewoond hebben. En er wordt ook wel eens ooit in de literatuur onderscheid gemaakt tussen ecosysteemmensen en biosfeermensen. Ja, en biosfeermensen zijn de meeste mensen in Nederland eigenlijk, die de hele biosfeer en alles wat erin gebeurt eigenlijk, de uitvloeiselen ervan, de producten daarvan, een soort van binnen bereik hebben. Dus dat zou je voor ons kunnen zeggen, als wij het willen hebben, dan kunnen we het bijna online bestellen en het maakt niet uit waar het gemaakt wordt, waar de grondstoffen vandaan komen. Maar ecosysteemmensen, die zijn juist heel erg afhankelijk van hun dagelijks inkomen, van hun dagelijks eten, noem maar op, van die... als je ze kunt noemen ecosysteemdiensten die daar op die lokaliteit of in die regio voortvloeien. Okay, en je kan natuurlijk zeggen dan dat voor die ecosysteemmensen dat ecosysteem veel belangrijker is dan voor ons hier in Nederland misschien.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven van ecosysteemmensen? Ik kan me daar eigenlijk helemaal niet zo heel erg... Een voorstelling van maken wat je daarmee bedoelt.
Dus ik heb lange tijd in de Pantanal gewerkt, een Braziliaans moerasgebied in het hart van Zuid-Amerika. En in die Pantanal, daar wonen verschillende groepen mensen. Sommigen die wonen er al eeuwenlang, andere korter. En die mensen die leven soms van de lokale visserij, anderen die leven van de veeteelt. Dat gebied is nog relatief intact en relatief natuurlijk. Nou, die mensen die daar leven, sommigen die zijn, gaan meer met hun tijd mee dan anderen. Sommigen die gebruiken internet, et cetera. Maar over het algemeen is hun inkomen en hun livelihood, zoals ze in het Engels zeggen, dus een dagelijks bestaan, eigenlijk heel erg gekoppeld aan dat ecosysteem. Maar je kan ook nog wel voorbeelden van vinden hier in Europa. Ik denk bijvoorbeeld aan boeren die echt een soort van closed circle systeem werken, waarin ze echt proberen om lokale producten te verkopen aan de lokale markt en ook zoveel mogelijk van die producten die ze verwerken, eigenlijk van hun eigen land te halen. Dus dat er eigenlijk heel weinig import nodig is om die manier van leven te het is een soort van te sustainen, dus te supporten. Okay.
Ja, dus waar jij geweest bent, waar je gewerkt hebt in Brazilië, is dat misschien meer gewoon van oudsher nog steeds menselijk, gewoon hun natuurlijke habitat, hoe ze altijd al geleefd hebben, generaties lang. En wat je omschrijft in Europa is iets wat we misschien hier ook al zien, wat misschien een beetje kleinschalig begint terug te komen, dat mensen veel meer überhaupt natuurlijk al van de local sourcing zijn, maar als je dus nog wat verder doortrekt, mensen die echt proberen gewoon een eigen cirkel te creëren.
Ja, dat klopt, ja. En natuurlijk als we dat zo stellen, dan zit er wel het gevaar in dat we direct al met een soort romantisch idee komen van mensen ver weg die als een soort native Indians die alleen maar op basis van natuurlijke producten een leven leiden. En dan wordt het wel direct een beetje een sterk contrast tussen moderne mensen die kiezen om er bewust voor naar terug te gaan. Dus daarvoor moeten we dan wel een beetje waken. Maar dat is inderdaad wel, ik denk nu ook door corona zie je dat ook wel aangesterkt of aangedikt eigenlijk, steeds meer mensen die zeggen van goh, moeten we wel zoveel consumeren, wel zoveel importeren, misschien moeten we het veel meer juist in onze eigen lokaliteit of regionaliteit proberen te vinden als het gaat om het om consumptie, goederen, maar misschien ook als het gaat over technologische producten, van is het eigenlijk wel altijd goed dat al die dingen die we nu gebruiken in China worden gemaakt en worden ingeschreven, et cetera, et cetera.
Oké, en wat is jouw rol daar specifiek in? Als, je zei net dat je niet echt politiek ecoloog, zo noem je jezelf niet, maar wat is jouw rol daarin? Je noemt jezelf dan sociaal wetenschapper? Of,
klopt. Ik ben docent aan de Wageningen Universiteit. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ik enerzijds lesgeef aan bachelor- en masterstudenten, ook begeleiding van scripties. En anderzijds ook onderzoek doen. En ja. Dat onderzoek waar ik net over had, de Pantanal, dat was onderdeel van een postdoc die ik enige tijd geleden in Brazilië heb gedaan. En dat is eigenlijk wel jammer, naarmate je verder gaat in je academische carrière, dan kom je ook vaak wat verder van het onderzoek af te staan. In die zin dat je ook eigenlijk meer supervised in plaats van zelf het primaire veldwerk doet. Op allerlei manieren doe ik onderzoek naar die thema's binnen bos- en natuurbeheer. Dus of het nou gaat over mens-dier interacties of community-based conservation, zoals ze dat in het Engels noemen. De soort van lokale gemeenschappen en hoe die omgaan met hun hulpbronnen. Maar een ander belangrijk thema daarbinnen is ook digital conservation. Dus een soort van digitale technologieën die gebruikt worden binnen natuurbeheer.
Kun je van die beide dingen ook voorbeelden geven?
Ja, met betrekking tot digital conservation, een van de dingen die ik gedaan heb in Schotland onder andere, is het samenwerken met een lokale organisatie die als doel heeft om mink, dus een klein roofdiertje, een zoogdiertje, om die uit te roeien. Dat is een uitheemse soort in Schotland, American mink. En die organisatie heeft allerlei vrijwilligers om dat te doen. En die vrijwilligers die zetten dan een kooitje achter in een tuin. Vooral als er een rivier aangrenzend is. Want daar leven ze graag. En dan monitoren ze die mink, eigenlijk het minkgedrag. En op het moment dat er dan een mink in de buurt zit, dan zet je een valletje. En dan proberen ze die te vangen. Ja. Nou, wat wij gedaan hebben samen met ecologen, samen met computer scientists en programmeurs, is eigenlijk een relatief simpel platform ontwikkelen waarbij vrijwilligers in plaats van per telefoon of per brief of e-mail hun data op te loaden, dat ze eigenlijk direct die data kunnen uploaden. En ook direct dan een soort van informatie terugkrijgen over wat hun bijdrage nou eigenlijk betekent in het grote plaatje. En dus dan doen we een soort participatief onderzoek, waar we enerzijds ook proberen om de lokale organisatie te helpen, maar anderzijds proberen we ook te bestuderen eigenlijk wat die interventie, in dit geval dus digitale technologie, wat het eigenlijk voor impact heeft op het proces. En een van de vragen die we daarbij stelden is van, goh, gaan mensen nou eigenlijk vaker hun data uploaden, omdat het in theorie misschien makkelijker is nu het digitaal kan. En omdat ze daardoor ook weer feedback eigenlijk van krijgen over wat hun bijdrage is in het grotere geheel.
Oké. Okay. En dat ben ik wel benieuwd. Want is dat zo, zeg maar? Omdat het als het makkelijker maakt?
We zagen inderdaad, dat was over een periode van een half jaar ongeveer, dus relatief korte tijd om het te bestuderen. Er is vaak ook een soort wear-off effect, hè, dat mensen worden op een gegeven moment, raakt ze ook wel een beetje verveeld of zo door zoiets nieuws. Dus het is een novelty effect. Maar we zagen inderdaad dat mensen wel juist door die makkelijke manier van data uploaden en door de informatie die ze daarbij konden krijgen, dat mensen dus ook inderdaad vaker hun gegevens deelden.
Ja, want hoe reageren mensen op het feit dat ze horen wat ze bijdragen aan zo'n onderzoek?
Ja, dat is eigenlijk een hele, daar zitten twee kanten aan. Enerzijds is er dus ook de vraag van, goh, door die digitalisering raak je misschien ook vrijwilligers kwijt. Want voor een hoop vrijwilligers, zeker als ze met pensioen zijn en verder niet zo heel veel om handen hebben, dan vinden ze het vaak heel erg leuk om ook nog met zo'n coördinator eigenlijk van het project te praten, een babbeltje te maken, noem maar op. Dus daar hadden wij ook wel vraagtekens bij van, wat gaat er gebeuren? Maar ja, anderzijds is het toch ook wel heel fijn voor mensen om direct informatie te krijgen over, goh, zoveel van die minks zijn er gevangen in uw gebied, zoveel in heel Schotland van het jaar, et cetera, nu beginnen ze te broeden, dus let extra op. En op basis van die data die zo binnenkomt, kunnen we met computerprogrammeurs ook weer een soort van interessante computergeschreven feedback teruggeven. En dat is eigenlijk heel dynamisch.
Ja, dus je ziet wel dat het zit er ook misschien een generatie ding in? Dat wij, zeg maar, relatief jong, noem ik mezelf dan nog maar, sneller geneigd zijn dat ze denken, oh, het is makkelijk. En misschien de oude generaties toch liever gewoon laat even dat praatje komen maken.
Ja, dat denk ik zeker. En dan moet ik wel zeggen dat die vrijwilligers van die organisatie, die waren over de breedte, die waren 50 plus en relatief weinig jonge mensen. En dat is ook wel direct een probleem voor natuurbescherming in brede zin, hoor. Dat je over het algemeen vrijwilligers, wat oudere generatie, ook als het gaat over een soort van mensen die waarnemingen doen en zo. Er zijn zeker gelukkig nog heel veel voorbeelden van enthousiaste jongelingen, maar toch is dat een breder probleem voor natuurbescherming. Van hoe kunnen we, zeker voor natuurbescherming in een soort van de westerse context, van hoe kunnen we eigenlijk jonge mensen er beter bij betrekken?
Ja, ik herken dat wel. Je hebt in Nederland ook zo'n, dat je volgens mij in het voorjaar vogels moet gaan spotten. Of in ieder geval dat je moet luisteren en dat moet melden. Ja. En ik merk dat ik dat zelf gewoon dan voor kennisgeving aanneem. Maar dat mijn moeder daar, die net iets ouder is dan ik, daar helemaal los op gaat.
Ja, dat is interessant om te kijken hoe het met ons staat over 10, 20, 30 jaar. Maar ja, dat is zeker een fenomeen wat soort van onze persoonlijke ideeën daarover overstijgen. Want je ziet het op breder terrein en in onderzoek ook wel. Ja. En dat is het conundrum een beetje voor de meeste natuurbeschermers ook. Van, goh, hoe kunnen we nou eigenlijk die natuurbescherming aantrekkelijker maken of zo? Hoe kunnen we nou jongeren enthousiasmeren? Want heel veel mensen die begrijpen ook wel dat daar natuurlijk de toekomst ligt. Tegelijkertijd zie je nu ook wel, als het gaat over het bredere vorm, dus een soort van milieubescherming. Dan heb je Greta Thunberg en die klimaatmarsen op scholen en zo. Dus daar, dan is er opeens is er wel weer iets ontstaan waardoor de jeugd erg geëngageerd is. Maar voor natuurbescherming is dat soms nog toch nog wel wat moeilijker, denk ik.
Ja. Ja, misschien moet je toe naar een soort van gamification. Dat je een soort van Pokémon Go ontwikkelt voor voor natuur met waar je natuurbeschermingsopdrachten krijgt.
Ja, leuk dat je dat ook al zegt. Want ik kan me herinneren toen het een aantal, nou wat is het, een jaar of 5 geleden of zo, dat iedereen met die Pokémon spelletjes rondliep op straat. Dat er ook al wat terreinbeheerders waren die niet zo blij waren, omdat sommige van die mensen die gingen dan natuurgebieden ook in. En dan vergaten ze soms misschien de bordjes waarbij stond van hier mag je niet verder of zo. Die voerden eigenlijk hun telefoon in plaats van de bordjes. Maar ja, dat zijn wel hele interessante ontwikkelingen van die augmented reality noemen ze dat eigenlijk. Hè? Een soort virtual reality gecombineerd met de echte realiteit. Dat je als het ware iets geprojecteerd ziet op je schermpje terwijl je buiten de natuur rondloopt. Ja, daar zitten misschien best wel wat interessante mogelijkheden. Maar ja, over het algemeen is het toch ook wel voor veel organisaties moeilijk om daar eens wat geld in te stoppen of zo. Terwijl de uitkomsten nogal onzeker zijn.
Heb je misschien nog andere voorbeelden in jouw vakgebied van digitale toepassingen om de natuur te beschermen, zoals je net beschreef?
Ja, er gebeurt toch wel heel veel. Er zijn allerlei leuke voorbeelden van twitterende haaien, bloggende rode wouwen. Er zijn.
Met allebei wil ik het weten.
Zal ik met de haaien beginnen? In Australië daar hadden ze een aantal haaien die eigenlijk steeds terugkwamen naar de kust en een gevaar vormden. Dus voor lokale strandbezoekers en zwemmers en surfers. Die hadden ze op een gegeven moment voorzien van de zender. En steeds als je dan eigenlijk binnen een soort grens kwam van ik weet niet hoeveel meter. Dan gingen er allerlei alarmbellen af. En dan kon je geloof ik ook een sms'je ontvangen. Maar ze hadden het ook aangesloten op Twitter op een gegeven moment, geloof ik. Waar dus eigenlijk die haai zichzelf aankondigde.
Wat grappig. Dat was gewoon een tweet van ik kom eraan.
Ja, zoiets ja. Ja, en ik heb honger.
Hashtag Sharpay.
Ja, precies. Grappig.
Ja, en die bloggende rode wouwen. Die rode wouwen is een...
Rode wat? Rode...
Rode wouw. Ja, dat is een roofvogel die in Schotland relatief veel voorkomt. Die hebben ze ook eigenlijk met zo'n zendertje, een GPS-tag, uitgerust. En... eigenlijk met behulp van ecologen gekeken van oké, waar is die nu in het landschap? En op basis van die informatie hadden ze ook allerlei korte teksten eigenlijk geschreven. En dus als bijvoorbeeld een rode wouw langs de weg zit, langs de snelweg, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat hij daar aas aan het eten is van een roadkill, hè, van een beestje wat de weg over is gestoken en het niet gehaald heeft. En het leuke was dat voorheen werd dat door de Schotse vogelbescherming gedaan. Eigenlijk die verhaaltjes schrijven door een soort van medewerkers van die organisatie. En die gingen daarmee langs basisscholen en zo. Zodat eigenlijk kinderen op die basisschool konden volgen wat die roofvogels deden. Maar dat werd zo arbeidsintensief. En op een gegeven moment was er heel veel interesse in. En viel er eigenlijk niet meer te doen. Dus hebben ze dat gedigitaliseerd. Dus allerlei kites uitgerust, red kites heten die op zijn Engels, uitgerust met een GPS-zender en dat volgens met computerwetenschappers via wat ze noemen natural language generation, dus eigenlijk computergeschreven teksten, ja, die kites zijn eigen blog laten schrijven. En dat was natuurlijk heel erg leuk. Verder, ja, met hetzelfde soort technologie.
Want koppelen ze dan bepaalde bewegingen of gedrag aan dat hij echt een verhaal schrijft? Of is het meer een gimmick dat het random is? Of zit er nog wel echt inhoud in?
Nee, er zit zeker wel. Dus ecologisch gezien, die informatie die klopt. Nou is het natuurlijk wel zo dat je begint niet vanaf nul. Hè? Dus er worden eigenlijk teksten geschreven op basis van zinnetjes of zo die al wel door ecologen bedacht zijn. Maar dat wordt dan zeker gekoppeld aan de echte data, aan de realiteit van wat die kite doet. Als hij bijvoorbeeld wegtrekt en is meerdere maanden weg, dan kan daar ook weer een verhaaltje aan gekoppeld worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan familiestructuren, want dan krijgen ze een naam en dan zijn broertje gaat daar naartoe en zijn zusje daar naartoe. En dat is natuurlijk voor schoolkinderen, ja, niet alleen voor schoolkinderen trouwens, voor heel veel mensen is dat heel erg leuk om te volgen.
Ja. Ja. Ja, het is een soort van de geavanceerde versie van dat je soms zo'n camera op een kippenren hebt staan.
Ja,
waar mensen ook uren naar staan te staren. Welke kip nu weer een ei legt en dat soort dingen.
Ja, en of er een vos langskomt.
Ja.
Ja. Nou, je had in Oostvaardersplassen had je op een gegeven moment ook een webcam op een nestje vossen staan. Ja, en dat is heel interessant, want er wordt van allerlei dingen worden daarover over besproken, over die vos zelf. Maar ja, uiteindelijk gaan die gesprekken tussen die volgers vaak ook over hele andere dingen. Dus ook dat is eigenlijk wel interessant om te bestuderen. Van wat de natuur als startpunt eigenlijk, waar je dan samen digitaal naar zit te kijken. En misschien verbindt dat ook wel of zo. Komt daar een soort sociale dynamiek door naar boven. Maar ja, goed, dat is ook weer zo. Kijk, natuurbescherming, heel veel van de technologie die binnen natuurbescherming wordt gebruikt, die komt ofwel uit het bedrijfsleven ofwel uit het leger. En er zit natuurlijk relatief weinig kapitaal, zowel een soort van menselijk kapitaal als financieel kapitaal, om die dingen van meet af aan te ontwikkelen. De beste programmeurs die gaan vaak naar grote bedrijven, et cetera. Dus vaak dan moet de natuurbescherming moet het eigenlijk doen met een soort van de spillovers. Of het kopiëren van technieken die al bewezen zijn. Dus wat dat betreft hobbelt het een beetje achteraan eigenlijk. Achter allerlei ontwikkelingen die wel in de maatschappij ook in andere disciplines of andere terreinen wel al ziet.
Nogmaals, maar dan concreet, wat is jouw rol in dat geheel? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, je had ook een project gedaan in Schotland met zeearenden, als ik me niet had vergist.
Ja, klopt.
Ik vraag me gewoon, het is heel interessant, maar wat doe jij dan in dat geheel? Wat is, je bent een soort van sleutelfiguur eigenlijk. ja, toch? Kun je dat uitleggen? Hoe dat gaat?
Nou ja, kijk, vaak in natuurbescherming, of het nou gaat over digitale toepassingen of andere dingen, vaak zijn er allerlei partijen tegenover elkaar. Met andere interesses, met andere soort van intensiviteit van belangen. En nou is het niet per se, denk ik, de rol van de wetenschapper om daarin te mediëren, maar uiteindelijk in de praktijk gebeurt dat vaak wel. Omdat je met verschillende mensen spreekt van verschillende kanten en je probeert een soort van rode draden eigenlijk te ontdekken. Je probeert patronen te ontdekken. En soms ligt daar ook een soort van sleutel tot bij elkaar kunnen brengen van mensen. Dus in Schotland bijvoorbeeld, een van de problemen die daar speelde was dat er jaren geleden zeearenden waren geïntroduceerd. Die leefden daar ooit, maar die waren eigenlijk door de jaren heen verdwenen door bejaging, persecution, zeggen ze dan, vergiftiging, noem maar op.
Ja.
En die werden weer geherintroduceerd door natuurbeschermers.
Ja.
Maar vervolgens waren er allerlei boeren die met hun lammeren eigenlijk zo het gevoel hadden van volgens mij pakken die zeearenden, pakken die onze lammeren. Ja. Nou, dat is een enorme controverse geweest in Schotland en nog steeds wel tot op zekere hoogte. Omdat die boeren zeggen van ze pakken levende lammeren. En die natuurbeschermers, of ecologen vooral, die zeggen van meestal zijn die lammeren al dood. En dan komt die zeearend aan en die neemt ze nog eens mee. En dat is ook vaak wel zo, omdat in Schotland, het is iets andere manier van schapen houden, waar ze eigenlijk de berg worden opgejaagd. Ze moeten dan eigenlijk zien te overleven samen. Hè? Dus veel regen, kou, noem maar op. Dus er sterven altijd al veel meer lammeren daar in de bergen dan hier in de wei. En daar komen aaseters op af. Maar die zeearend is natuurlijk deels een aaseter. schieter, maar deels ook een jager. Dus die waarheid die ligt soms ook een beetje in het midden. En er zijn ook wel echt gedocumenteerde gevallen waarin levende lammeren werden gepakt. Daar wordt er weer gezegd van ja, meestal waren die lammeren toch al verzwakt, et cetera. Maar je kan dus zien hoe zo'n discussie dan eigenlijk plaatsvindt. En soms dan graven die posities, of die mensen in die posities, die graven zichzelf ook steeds meer in. Hè? Dus dan op voorhand, op het moment dat dan al iemand van de soort van tegenstander in tussen aanhalingstekens iets zegt, dan is die boer of net wie is daar al op voorhand al niet meer mee eens. Hoe het argument eigenlijk is.
Zijn we ook wel gewend in Nederland natuurlijk.
Ja, op heel veel punten zie je dat. In de Oostvaardersklasse, om het maar even bij natuurbeheer te houden, is dat ook al het geval. Hè? Dat is heel erg gepolariseerd. Ja. Soms dan kan een onderzoeker daarin een rol spelen, een soort positieve rol. Maar lang niet altijd hoor.
Hoe kom jij dan als Nederlands politiek ecoloog of sociaal wetenschapper terecht in een conflict over zeearenden in Schotland?
Ja, dat
is dan een beetje de handvraag.
Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Het was zo dat ik deed mijn bachelor en master in bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. En daarna wilde ik een promotieonderzoek doen. En er stond iets geadverteerd in Schotland. Dus daar solliciteerde ik op. Ja, en van het een kwam het ander. En ik had het geluk dat ik daar mijn promotieonderzoek eigenlijk zelf kon invullen. Dus mijn begeleiders die waren een soort van erg open-minded en positief. En die dachten van wat wil je doen? Wat vind je interessant? Nou, en op dat punt, op dat moment speelde ook die soort van die discussie rondom rewilding en herintroducties van diersoorten, die speelde daar een grote rol. En daarover is mijn onderzoek toen gegaan.
Maar toen heb je dat onderzocht en toen ben je op basis van dat onderzoek ben je op een gegeven moment in die discussie gaan mengen?
In dat geval begon ik met het interview van lokale stakeholders, zoals ze die dan noemen, belanghebbenden. En van het een kwam het ander eigenlijk. En uiteindelijk hebben we dus ook workshops georganiseerd waarbij die verschillende partijen bij elkaar kwamen. En dat is dan wel hartstikke leuk. En dat werkt ook. Soms kan het natuurlijk escaleren ook. Maar in de meeste gevallen werkt het wel verzoenend eigenlijk. Als op het moment dat mensen echt rond de tafel zitten. Dat het toevallig een Nederlandse jongen was. Dat had ook vast wel iemand anders kunnen zijn. Al vinden die Schotten, die vinden het vaak wel leuk hoor. Die zijn heel erg open als het gaat over een soort van buitenland. Als ze vragen ze van wat kom jij dan hier doen en wat is je interesse en zo. Dus het werkt soms ook wel in je voordeel.
General, jij weet dan dat speelt natuurlijk. Dus dan kun je daarin duiken. Alleen er zijn ook nog heel veel andere kwesties die spelen waar je wellicht geen weet van hebt. Maar die worden dan niet onderzocht? Of hoe kom je daar dan bij? Hoe kom je in general dan bij dit soort kwesties?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Want deels gaat het ook over van waar zit de financiering eigenlijk voor een project. En op basis van welk voorstel komt die financiering door. Het is zonder meer waar dat er heel veel interessante projecten zijn, of problemen zijn moet ik zeggen, waar je interessante projecten over zou kunnen doen. En ook hele waardevolle projecten, die op het moment niet gebeuren. Puur omdat er te weinig menskrachten is of te weinig geld of noem maar op.
Wat ik ben benieuwd, als je dan zo'n die discussie voert, hoe kijken mensen dan naar jou als wetenschapper daarin?
Ja, kijk, nu zie je steeds vaker dat er professionele mediators eigenlijk worden gebruikt voor dat soort discussies. Maar als wetenschapper, probeer je natuurlijk ook wel die afstand te bewaren die je ook tijdens het echt het soort van analyseren of tijdens het schrijven bewaart. En daarop reageren over het algemeen mensen erg positief, omdat ze realiseren van hij heeft zelf ook niet echt een hele sterk belang of zo. om voor ofwel de ene of de andere positie. Nou is het wel zo dat ik persoonlijk natuurlijk wel heel erg geïnteresseerd ben in natuur en zeearenden. Tegelijkertijd realiseer ik me ook wel dat het de lokale mensen zijn die daar het beste samen van moeten maken. Dus, en inmiddels woon ik ook niet meer in Schotland. Zo gaat het dan meestal. En die mensen daar, die moeten door samen.
Ja. Hey, en, want ik ben heel erg benieuwd wat grappig is bij jouw vakgebied, zoals je het vertelt. Hè, en je zegt ook, weet je, tegenwoordig doen steeds meer professionele mediators. Maar het klinkt ook inderdaad eigenlijk wel als heel erg een bijna toch een soort van consultancy-achtige wetenschap. Snap je wat ik bedoel? Dat het niet, of misschien ook op dat sociale aspect erin.
Ja, nou moet ik zeggen, aan het eind van de dag wordt de gemiddelde wetenschapper in mijn veld niet afgerekend op een soort van die mediating role, of dat die mensen bij elkaar kan brengen, maar die wordt afgerekend op zijn publicaties. En nou zeker afrekenen, dat klinkt een beetje zwaar, maar dat is eigenlijk waar het allemaal om draait binnen mijn tak van sport. En ja, dan gaat het eigenlijk over van in welke journals publiceer je, worden die artikelen goed gelezen en wordt er ook naar gerefereerd. En draag je over het algemeen ook in theoretische zin iets bij aan die problematiek, zodat je het niet per se alleen hebt over de problematiek van zeearenden en boeren en natuurbeschermers in Schotland, maar dat het misschien ook waarde heeft voor iemand aan de andere kant van de planeet. Dus zo bezien, komt het door mijn verhaal misschien ook een beetje verkeerd over.
Ja, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Vertel daar eens wat meer over. Want je krijgt inderdaad, want het is natuurlijk, de problemen die je schetst zijn super tastbaar. Hè? Daar kan denk ik iedereen zich wel redelijk wat bij voorstellen, hè? Hoe die belangen zitten en zo. Maar precies wat je zegt, uiteindelijk ben je wel onderzoek aan het doen en ben je wetenschapper en wil je zeg maar in theorie iets bijdragen aan hoe zo'n dynamiek dan denk ik toch werkt. Als het bijvoorbeeld zo is, misschien kun je het heel concreet maken aan de hand van die Schotse kazen. Wat is daar dan, wat heb je daar in geleerd in wetenschappelijke zin?
Ja, nou, een van die soort van hele kleine vraagjes binnen de grotere vragen rondom mens-natuur interactie en human nature en human wildlife conflict gaat soms over hoe moeten we dat nou het beste managen eigenlijk? Hè? En dan is ook een van de vragen daarbinnen van, goh, als we nou maar de lokale stakeholders genoeg compenseren, we geven ze eigenlijk een zak geld, dan kunnen we allemaal lekker samen verder leven. Nou, daar is aardig wat theorievorming ook. Het is eigenlijk een soort, heel simpel uitgangspunt van compensatie. Dat is vast wel goed. En dat zie je hier in Nederland ook nu met de wolf. Hè, die lokale stakeholders die moeten snel gecompenseerd worden. Maar dat brengt dan ook weer allerlei problemen met zich mee. Want op het moment dat het een compensatieschema heet, en zeker was dat het geval in Schotland, dan worden de natuurbeschermers weer boos. Want die hebben dan het gevoel dat daar door een aantal mensen weer misbruik van wordt gemaakt. En dat ze eigenlijk juist gaan willen dat die zeearenden veel lammeren pakken, want dan worden ze meer gecompenseerd. Dus er zitten allerlei soort van knock-on effects aan welke soort van management modus of stijl je daarbij hanteert. Nou, en heel veel van de literatuur daarover gaat precies over die aanpakken van, ja, wat zijn nou eigenlijk de beste vormen van management, hoe kun je nou al die stakeholders bij elkaar halen, hoe kun je nou eigenlijk zorgen dat er geen onbedoelde effecten zijn van die interventies, et cetera, et cetera.
En wat is volgens jou op dit moment voor jou, welk gevoel heb jij? Want compensatie lijkt eigenlijk een hele logische, misschien omdat het ook de meest simpele, rechtlijnige manier is om iemand die zich onrecht aangedaan voelt, om dat een soort van te neutraliseren, om het zo maar te noemen. Ja. Wat werkt volgens jou het beste?
Ja, vaak is het echt een dat klinkt een beetje saai, maar moet je een pakket hebben van verschillende dingen. Dus deels moet er compensatie in zitten, maar ook wat ze in Schotland noemen een soort van positive management incentives. Dus waarbij mensen ook worden aangemoedigd om bepaalde soort van beheer te voeren op de boerderij. Waarbij misschien die zeearenden ook een nest kunnen maken of waarbij een hek wordt gezet. zetten om een bepaald deel van een kwetsbaar stuk land. Dus dat eigenlijk ook die lokale stakeholders, of dat nou boeren zijn of andere mensen, maar dat die ook heel erg betrokken worden bij de oplossing. En dat is wel een hele interessante, want je ziet nou bijvoorbeeld in Nederland ook met de wolf, hier en daar ontstaan er al wat problemen met schapenboeren en ander klein vee. En die wolf die denkt eigenlijk steeds vooruit, want een van de dingen die heel goed werken daarbij is schrikdraad. Maar nou was er onlangs, wat er gebeurde was dat die wolf eigenlijk langs de schrikdraad op ging rennen en de schapen opjoeg. En die schapen, die werden eigenlijk ging van kwaad tot erger. En die werden zo bang dat ze uiteindelijk door die schrikdraad heen renden. Ja, en toen zijn vervolgens een aantal van die schapen gesneuveld. Dus het is ook niet altijd zo dat die oplossing heel duidelijk is. Maar het is denk ik wel heel goed om die dialoog gaande te houden. En om samen met die belanghebbenden te kijken van oké, hoe kunnen we dit oplossen? En vaak is compensatie daar uiteindelijk toch ook wel een onderdeel van.
Ja, nee, maar je zegt eigenlijk het puur mensen vergoeden voor iets wat ze verloren zijn, zorgt er in ieder geval niet per se voor dat ze betrokken worden om mee te gaan denken in een oplossing. Je moet eigenlijk, dit is misschien een soort van de ondergrens, zeg maar. En dan moet er meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat ze gaan meedenken. En zeker als we wilde dieren willen terugplaatsen. Gewoon gaan leren omgaan met het feit dat die er weer zijn en daar op een andere manier naar gaan kijken om hoe ze hun eigenlijk misschien ook hun veebeheer moeten doen in dit geval.
Ja, klopt. En de truc daarbij, of het belangrijke daarbij, is ook dat je niet je eigen waardekader eigenlijk daarop gaat projecteren. Dus dat ik als onderzoeker in deze soort van bos- en natuurbeheer vakgroep belangrijk vindt om natuur te beschermen. Wil niet zeggen dat we niet ook moeten open blijven staan voor het idee of voor het gegeven dat voor veel andere mensen met een heel ander waardesysteem, met een heel ander idee over hoe we met land om moeten gaan, dat het misschien inderdaad helemaal niet zo belangrijk is dat die wolven worden beschermd. En wettelijk gezien moeten ze worden beschermd, er is Europese regelgeving voor. En die moet in Nederland worden nageleefd. Maar dat neemt het probleem op zichzelf niet per se weg. Dat daar een soort van conflicterende, wrijvende waardes over zijn en wrijvende visies. En daar gaat natuurlijk ook heel veel van de literatuur over van hoe kunnen we dat nou eigenlijk plaatsgeven? Hoe kunnen we dat nou misschien bij elkaar brengen? Of is het soms juist goed dat er conflict ontstaat? Want dan volgt er daarop ook weer een soort van verzoenende fase, et cetera. Dus daarover is wel heel veel geschreven en dat is hele belangrijke literatuur.
Het is eigenlijk wel bijna een soort van gekke tegenstelling dat jij in een wetenschappelijke hoek zit, zeg maar, wat heel erg gedreven is door politieke meningen, weet je, en daar dan vanuit een neutraal perspectief, wetenschappelijk perspectief in kijken, lijkt me wel pittig.
Ja, klopt. En het belangrijke daarbij is ook dat je als onderzoeker zelf, omdat het relatief, wat dan genoemd wordt, interpretatief is, waarbij je ook gewoon je eigen bagage eigenlijk meeneemt met betrekking tot je theoretische kaders en zo, dat je daar ook op reflecteert en daar goed over nadenkt. En heel veel van die papers die in onze discipline eigenlijk geschreven worden, die hebben vaak ook een heel uitgebreid theoretisch kader waarbij de auteur eigenlijk probeert om duidelijk te maken wat zijn eigen waardekader is van waaruit het onderzoek gedaan is en hoe dat hij zelf tegen de realiteit als het ware aankijkt en wat voor soort idee van de realiteit hij of zij heeft. En je kan je overigens ook wel voorstellen dat extra belangrijk is in een niet-westerse context. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet met lokale gemeenschappen. Want voor sommige mensen betekent wetenschap en het belang wat wij eraan hechten, betekent eigenlijk bijna niks. Hè? En is het de interactie met het land gelieerd aan een misschien een religie of een bepaalde manier van met het land omgaan. En daar zit dan misschien taboes aan vast, et cetera, et cetera. Dus dat zijn hele complexe systemen. Als onderzoeker en je wilt het dan op een wetenschappelijke manier bestuderen, daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn en heel erg goed op reflecteren wat je nou eigenlijk aan het doen bent.
Hey, wanneer wist jij eigenlijk dat jij dat je dit wilde gaan doen?
Ja, het grappige was dat ik zelf al op de, nou, waarschijnlijk al de basisschool en vervolgens ook de middelbare school, al een sterk gevoel had dat ik boswachter wilde worden. En toen, dan moet je op een gegeven moment toch kiezen, want je kan dat op allerlei niveaus doen. Je kan dat op mbo-niveau studeren of studeren op hbo-niveau en op universiteitsniveau. Ja, en uiteindelijk ben ik toen de universiteit maar gaan doen met het idee van baat het niet of schaadt het niet, hè? Dus waarom niet? En van het ene kwam eigenlijk het andere en kwam ik steeds verder weg te staan van die boswachter en steeds meer een onderzoekersrol en een docentenrol. En dat is eigenlijk wel grappig, want als ik daar zo over reflecteer en nadenk, waarom wilde ik boswachter worden? Ja, dat was uiteindelijk toch om vanwege die verbinding met natuur. En ik was vroeger altijd heel vaak buiten. En dat is misschien ook wel interessant als ik kijk naar collega's, maar ook naar onze studenten. Ja, die hebben dat vaak hetzelfde. Die willen heel graag iets met natuur doen. In de natuur zijn, of het bestuderen, of het omarmen. Ja. Om het maar een beetje poëtisch te zeggen. En daar zit wel vaak die drive van ons werkveld voor heel veel mensen. Hè? Het soort van iets groener maken van de planeet of zo.
Ja, maar voor de stap van boswachter naar zeker waar je nu zit, is nog best groot. Want je hebt natuurlijk, nu zit je niet meer zo super vaak in de natuur.
Nee, dat klopt. En dat, dat is ook wel een gemis wat ik zelf regelmatig voel. En dat probeer ik ook wel te compenseren. Dus ik ben relatief veel bezig zelf ook met wat ik noem een soort van elementaire natuurvaardigheid. Dus dat je eigenlijk met heel weinig het bos ingaat en daar dan een aantal nachten blijft. En daar geef ik ook cursussen in. En samen met mijn vrouw doen we ook allerlei experimenten om die verbinding met natuur op te zoeken. Een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben is wat we zijn gaan noemen een wild jaar, waarbij we, terwijl we ons dagelijks leven eigenlijk niet de rug toe wilden keren, dus geen sabbatical, niet een jaar weg, maar echt het dagelijks leven, dus met alle zorgen, met alle werkdruk en zo, behouden, maar tegelijkertijd ook proberen om die verbinding met natuur sterker te maken. En wat we toen eigenlijk bedacht hebben is van, goh, kunnen we geen wild jaar doen waarbij we tenminste 50% van de tijd per seizoen buiten zijn en dan ook nog 365 nachten buiten slapen. En dat was een experiment wat we enige tijd geleden gedaan hebben. En dat was wel heel erg leuk en ook nuttig, want het werkte echt. We voelden ons wel weer heel erg verbonden met natuur en ook een soort van meer in sync met de natuurlijke ritmes.
Ja? Ja. Kun je daar voorbeelden van geven ook? Of gewoon puur omdat je opstaat met het licht of iets dergelijks? Of?
Ja, en soms is dat vervelend natuurlijk in de zomer als het al om vijf uur licht is. Maar een grappig dingetje was bijvoorbeeld dat ik altijd als de klok verzet wordt, dan vraag ik me soms wel eens af van, goh, doet mijn mobiele telefoon dat nou automatisch of moet ik dat nog handmatig doen? Ik weet eigenlijk nooit hoe ik dan wat ingesteld. Een van de dingen dus tijdens het jaar was dat ik elke ochtend om 7 uur hoorde ik een roodborstje fluiten. En toen dat weekend, toen de klok verzet werd, toen floot hij in één keer om 8 uur volgens mijn telefoon. Toen had ik eigenlijk dat ritme van de natuur hielp me dan bij het soort van interpreteren van die mobiele telefoon.
Oh, dat is wel grappig, ja.
Hoe buiten is in wat je zegt, we wilden niet een soort van sabbatical, we wilden nog wel de dingen blijven doen die we nu ook doen, dus je werk ook, maar hoe buiten is buiten dan op dat moment? Is het echt zelf een hut bouwen of in een tent, of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dat is een goede vraag, want dat hadden we zelf een beetje voor ogen van, goh, we gaan aanvankelijk alleen onder een tarp liggen, misschien met een bivakzak, maar dat je in het open ligt en dan het vuurtje aan en zo gaan we dat jaar door een soort van doorleven. En dat bleek toch wel heel erg lastig al vrij snel, vooral ook vanwege het vocht, omdat dan moet je de volgende dag voor de klas staan of je hebt een belangrijke vergadering of wat dan ook. Ja, je kleren zijn allemaal zeiknat van de dauw, noem maar op. En ja, in de zomer gaat het allemaal wel. Maar dan in de herfst en in de winter, dan wordt het steeds moeilijker. En dan krijg je ook steeds meer een probleem van kou. Omdat je moet gewoon de warmte vasthouden onder een tarp. Ja. In een bivakzak is heel erg moeilijk. Dus toen zijn we langzaam verschoven van een tarp en een bivakzak naar een tipi. En dat was van een Zweeds merk. Waarbij eigenlijk die worden daar ook wel veel in de winter gebruikt. Die kun je makkelijk op en afbouwen in 15 minuten. En daarin kun je ook een kacheltje plaatsen. Dus het is eigenlijk een dun zeildoek heeft het. Van een soort canvas. En daarin hadden we ook een kacheltje. Dus enerzijds voelden we die kou nog wel binnenkomen direct door dat zeil, want het was ademend en die verbondenheid en alles hoorde je nog wel. Maar tegelijkertijd hadden we ook wel weer een beetje een shelter, een onderkomen waar het warm en gezellig kon zijn, zo gezegd.
Dus de droomsituatie van met sneeuw en wind onder een tarp liggen, die bleek...
Ja, dat doe ik nog wel eens zo, maar dan is het vaak een paar dagen of een kort weekje. Ja. En dan ga je weer naar huis om een warme douche te nemen. Maar,
waar zaten jullie dan?
Ja, overal en nergens. Want mijn vrouw begon toen net met haar baan hier in Drenthe. En ik moest regelmatig in Wageningen zijn en op andere plekken. En dus we bleven heel veel op natuurcampings. Ik weet niet of jullie ooit van het Groene Boekje hebben gehoord. Het is een boekje vol met groene natuurkampeerterreinen in Nederland. Soms ook wel met toestemming van de landeigenaar gewoon in een stuk bos of achter in een wei. En ook wel bij mensen in een tuin en zo. Ook, want het idee was ook om het een beetje een sociaal jaar te maken, waarbij we bij familie en vrienden bleven af en toe, wat je anders misschien minder snel zou doen. Dus het was echt een experiment, zo gezegd.
Ja. Heel cool. Heb je daar ook nog dingen van geleerd die je kan toepassen in je vakgebied?
Daar heb ik wel heel veel over nagedacht, maar het is zo moeilijk om daar de vinger op te leggen. Ik denk deels wel dat als je zo een soort van dicht verbonden bent en nauw verbonden bent met natuur, dan verandert je natuurbeeld ook wel een beetje. En ik denk, als je heel veel achter een bureau zit, en dat is ook wel een les voor de meeste wetenschappers die in dit vakgebied iets doen, is dat je al snel een geromantiseerd natuurbeeld krijgt. Als je daar echt dagelijks mee in de weer bent en je moet hout kloven, en dat is in het begin leuk, maar als het stapel naar stapel is en je hebt het koud, je moet snel iets eten, noem maar op. Ja, dan verdwijnt die romantiek ook een beetje en die maakt plaats voor een veel reëler en misschien ook wel iets ruwer beeld van natuur.
Oké, dat is wel interessant.
Ja, vind ik heel interessant. Bezorgt dat, want ik kan me voorstellen dat misschien wel ervoor zorgt dat je misschien juist ook wat meer begrip kweekt voor, je schetst net dat onderscheid tussen, weet je, de natuurbeschermers, hè, die een missie hebben, en dan de mensen als de boeren die er iedere dag mee te maken hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad misschien toch ook wat meer begrip of wat dichter bij zo'n boer komt te staan die daar, wel heel anders, maar toch wat intensiever mee bezig is dan diegene die ergens vanuit de stad een natuurbeschermingsmissie ontwikkelt.
Ja, dat denk ik ook. In mijn geval was het moeilijk vast te stellen, omdat ik sowieso al, ik had die studie bos natuurbeheer gedaan en daarin word je heel erg getraind om daar heel voorzichtig mee te zijn. Hè, met een soort van je eigen natuurbeelden en ideeën daarover te sterk soort van in te zetten als je met andere mensen daarover praat. Ik denk zeker dat ook misschien voor huidige studenten op universiteitsniveau in ieder geval heel goed zou zijn van... Die soort van hele ruwe, diepe, zintuigelijke interactie met natuur. Ja, daar wordt je idee van wat natuur is, wordt er wel iets anders van. En ik heb ook op een aantal keren, ik ben nu aan het kijken of ik daarin ook een vak kan ontwikkelen, om eigenlijk die elementaire natuurvaardigheid, om dat als een startpunt te nemen voor... voor het nadenken over natuur en het bestuderen van natuur vanuit een persoonlijk perspectief. En dat is een hele leuke reis eigenlijk. En heel veel studenten die reageren daar heel enthousiast op. En dat past ook wel een beetje bij een trend nu, dat je ziet steeds meer wat ze noemen transformatief leren, waarbij eigenlijk een eenzijdige of eenzijdige communicatie van de leraar naar de leerling in een klaslokaal met heel weinig ramen en dan praten over een thema ergens ver weg. Dat is wat aan het veranderen, die ideeën daarover. En het idee, een van de ideeën in de transformatieve learning kringen is van, goh, we moeten eigenlijk niet praten over natuur, maar in de natuur en dat dan een soort van tegelijkertijd beleven en niet alleen met het verstand. Dan klinkt het natuurlijk al redelijk snel wat zweverig, maar je kan het nog steeds heel wetenschappelijk aanpakken, denk ik. Ja. En daar hele interessante ideeën uithalen.
Ja, maar en al is het maar voor je ervaring, als het je vak wordt en je bent ermee bezig, is het eigenlijk heel gek dat je er niet, niet een keer op die manier ervaart.
Ja, klopt. En dat is overigens, dat zie je bij studenten, maar dat is overigens ook bij onderzoekers, hè? Ook voor ecologen en zo. Hoe meer digitale technieken er eigenlijk worden gebruikt om data te verzamelen, des te meer dat die kennisproductie eigenlijk weg van het onderwerp gaat. Hè? Dus als bijvoorbeeld die rode wouwen dan GPS-trackers hebben. Ja, die ecologen zijn gek op die data die daarmee gegenereerd wordt. Maar dat betekent ook dat die ecoloog misschien minder in het veld is om die wouwen te observeren. Dus het is wel een trend die je veel breder eigenlijk ziet in het werkveld.
Ja, en ik kan me voorstellen als je zo'n jaar leeft, dat je misschien ook wel steeds meer gaat waarderen wat de wonderen van de moderne techniek ons brengen. Om maar eens even een slecht bruggetje te maken naar eigenlijk de afsluitende ronde waar we altijd mee deze podcast mee eindigen.
Thanks, wetenschap.
Ja, want we sluiten altijd af met eigenlijk de vraag waar jij de wetenschap dankbaar voor bent dat het dat ons gebracht heeft. Het kan iets heel kleins, iets heel praktisch zijn. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. En of dat eigenlijk misschien ook juist wel komt doordat je vaak toch in de ruw in de natuur zit.
Nou, een van de dingen die ik heel interessant vind zelf is wat genoemd wordt augmented reality. En er is een heel leuk voorbeeld wat ik zelf heel interessant vind van dus een soort digiscoping eigenlijk, waarbij je rondloopt in de natuur met een digitale bezoeker of een digitale mitrailleur en of een geweer of net wat het is. En dan kun je eigenlijk zo jagen terwijl er in het echte landschap, maar dan wordt er dus in jouw virtual reality omgeving wordt daar een dier op geprojecteerd wat je dan moet schieten. En die ideeën die staan nog heel erg in de kinderschoenen, dus nog geen ontwikkelde software. Maar ik vind het zelf wel interessant om te zien waar dit naartoe gaat en of het ooit nog op de markt komt. Deels omdat het me gewoon super leuk lijkt om het zelf ooit eens te doen. Maar ik denk dat het ook wel een heel mooi alternatief kan zijn voor de jacht voor veel mensen. Omdat uiteindelijk het dierenleed wordt bespaard.
Inderdaad, ja.
Ja, het lijkt mij te gek als je zo'n soort van toepassing inderdaad zou hebben. En zeker als het inderdaad dan op die manier in de natuur dat het wordt. Het is eigenlijk een soort van, hoe moet ik het zeggen? Duck hunt meets paintball in het bos.
Ja, en dat zag ik ook wel een beetje al met die Pokémon, met het Pokémon spelletje van een paar jaar terug, waar mensen inderdaad met een mobiele telefoon door de bossen liepen, of door de stad. En daar werd dus een digitaal Pokémon figuurtje eigenlijk op de realiteit geprojecteerd. En daar kan nog heel veel kanten op. En ik was een tijdje geleden, keek ik ook door een virtual reality glasses, waarbij je dan naar een nationaal park kon kiezen en daar eens kon rondlopen. lopen. En ja, dat is ook verbazingwekkend eigenlijk hoe goed dat is en hoe leuk dat is ook. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat soort dingen nooit de realiteit zullen en kunnen en moeten vervangen. Maar het is wel heel erg interessant om te zien wat het zou kunnen brengen. Ook voor mensen die misschien in de stad wonen of minder mobiel zijn of noem maar op. De potentiële toepassingen zijn bijna eindeloos.
Ja, ja, nou ja, echt te gek. Ja, Koen. Dankjewel. Daarmee besluiten we deze aflevering van Makkelijk Praten. Dank dat je te gast wilde zijn, natuurlijk.
Ja, was heel interessant.
My pleasure.
Ja.
Heel erg leuk.
In principe zijn we er over 2 weken natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Makkelijk Praten. Tot die tijd kan je ons volgen op Spotify, iTunes en alle andere podcast apps en natuurlijk op de social media kanalen. En zoals altijd eindigen wij met een woord van dank in de eerste plaats aan Wageningen University en Research, maar ook aan de Universiteit van Amsterdam en NICEF. Zij maken Makkelijk Praten mogelijk. Tot snel. Doei.
Doei.
Jij mag ook doei zeggen.
Ah, tot ziens.
Tot de volgende.